Dit is de boeddhistische omroep. Wie verlangen in deze wereld of in een andere wereld verwijderd heeft, wie tot kennis gekomen is, beheerst, zijn wezen onder controle. Die hecht zich aan geen enkel ding, want hij kent ontstaan en vergaan van de wereld. Krachtig in wijsheid, in het bezit van moraal en gelofte, geconcentreerd, blij met meditatie, vol aandacht, zoveel voedsel etend als nodig is, dient hij zijn tijd van leven in deze wereld te volbrengen, zonder passie. Vanavond een gesprek over de Thera Therigatha, een verzameling verzen van monniken, thera's, en nonnen, theris, in het vroege boeddhisme. Ze werden uit het Pali vertaald door Dr. Ria Kloppenborg van de Universiteit Utrecht. Zij is hoogleraar geschiedenis van de levende religies en vergelijkende godsdienstwetenschap, gespecialiseerd op het terrein van Indische religies, met name het boeddhisme. Deze verzameling verzen behoren tot de meest persoonlijke documenten van de gehele boeddhistische kanon en zijn nu voor het eerst in Nederlandse vertaling uitgegeven. Sylvia Botnar ging bij Ria Kloppenborg op bezoek en vroeg haar allereerst naar haar achtergrond en bijzondere belangstelling voor deze verzen. Ria Kloppenborg.
Mijn achtergrond is, ik heb eerst Oosterse talen gestudeerd. Daarna me gaan specialiseren op hindoeïsme en boeddhisme. Maar vooral in het onderzoek hoofdzakelijk met boeddhisme bezig. Ik ben momenteel hoogleraar godsdienstwetenschapper. Dat wil zeggen dus dat ik eigenlijk alle religies moet doseren. Maar in feite komt het neer op die specialisatie van de Indische kant. En die Thera Therigatha. Nou, de keuze daarvoor is eigenlijk dat het een van de meest persoonlijke teksten is die je in de Pali-kanon kan vinden. Omdat het toch een poging is geweest van mensen om hun eigen beleving met die boeddhistische leer, hun eigen ervaringen, de reden waarom ze daarvoor gekozen hebben en dergelijke, dat hebben ze ook neergelegd in verzen. En dat vind je dus in de rest van de kanon eigenlijk niet op deze manier beschreven.
Nou, viel het mij in die verse op dat er nogal een soort eenduidigheid is in de vorm. Hoe is dat gekomen? Of is dat later geredigeerd tot een...
Ja, het is zeker later geredigeerd, veel later. Waarschijnlijk 5 eeuwen later pas. Er zal waarschijnlijk al wel wat redactiewerk daaraan vooraf zijn gegaan, maar dat weten we gewoon niet. De hele Pali-kanon is zo'n 5 eeuwen mondeling overgeleverd en op een gegeven moment in onze eerste eeuw op schrift gesteld. En daar is een redactiecommissie mee bezig geweest. Er zijn wel verschillen overigens. Sommige versen hebben een andere versmaat dan andere. En op basis van sommige versmaten kan je wel stellen dat bijvoorbeeld bepaalde versen ouder zijn dan andere. Dat dat een oude vorm van versmaat is die op een gegeven moment eigenlijk niet meer gebruikt werd.
Wat is al de thematiek van die verzen?
De thematiek is in feite dat men de eigen ervaring of het eigen beleven, de motivatie en zo wil neerleggen in verzen.
En is er een groot verschil tussen de verzen van de mannen en van de vrouwen?
Nou, niet in literaire opzicht, maar inhoudelijk wel. De vrouwen zijn veel opener over wat ze beweegt. Ook het verdriet of de ellende die ze meegemaakt hebben voordat ze kozen voor die boeddhistische weg. Terwijl bij de mannen erop lijkt dat die al langer eigenlijk in die ascetische traditie zaten. Dus op een gegeven moment van de ene ascetische groepering of religieuze groepering zich aansloten bij het boeddhisme. Dus je ziet zelden bij de mannen dat er over motivatie en over wat er daarvoor gebeurd is in hun leven, dat daarover gesproken wordt.
En waar spreken de mannen dan het meest over?
Ja, ook hele uiteenlopende dingen. Hun eigen ervaringen uiteraard. Maar wat ook opvalt is bij die mannen dat ze... Er zijn heel veel poëtische verzen die spreken over het leven in de eenzaamheid. Dus het terugtrekken uit de maatschappij is een heel veel voorkomend thema. ook wel nogal een negatieve houding ten opzichte van mensen die in de maatschappij blijven. Uitermate een negatieve houding over het algemeen ten opzichte van vrouwen. Die dan, ja, zoals in eigenlijk alle religies beschouwd worden als de grote verleidster van de celibataire monnik. En ja, wat ook wel opvalt is dat mannen anders soort termen gebruiken vaak dan de vrouwen. Bijvoorbeeld als ze het over dat punt van bevrijding hebben, dat ze eerder de term parinibbana, een soort volledige nirwana, gebruiken, terwijl de vrouwen gewoon zeggen nirwana. Verder komt, ik heb dat geturfd, maar dan moet ik even opzoeken hoor. Een begrip als trots komt vele malen vaker voor bij de mannen als bij de vrouwen. Ook het overwinnen van twijfel komt veel meer voor. Terwijl aan de andere kant een begrip als virya, ja, energie, daadkracht betekent, maar letterlijk samenhang met onze vir van viriel, dus de mannelijkheid betekent, dat komt dus bij de teris, bij de vrouw helemaal niet voor. En veelvuldig bij de tera's. Wat ook bij beide wel voorkomt, maar bij de mannen iets meer, dat je ziet dat ook mannen uit toen hoogste stand, brahmaanse stand, intreden en boeddhist worden. Je komt dus ook heel veel brahmaanse termen tegen, die dan een soort nieuwe betekenis krijgen in een boeddhistisch context. Dus een brahmaan is dan niet iemand die automatisch respect verdient omdat hij uit brahmaanse ouders geboren is, maar een brahmaan is iemand die een spiritueel niveau heeft bereikt. Dus dan komt er een soort herinterpretatie van dat soort termen.
Er is geen enkel blijvend bestaan. Ook zijn de samengestelde elementen niet eeuwig. De menselijke persoon ontstaat en vergaat. Herhaaldelijk. Nu ik dit gevaar ken, is mijn doel niet het bestaan. Ik ben bevrijd van alle zintuiglijke genoegens. Ik heb de vernietiging van de obstructies bereikt. Mijn hut was gemaakt van 3 palmtakken op de oever van de Ganges. Een schedel was mijn bedelnap en lompen mijn pij. In 2 regentijden sprak ik slechts 1 woord. In de 3e regentijd werd de massa van de duisternis doorbroken. Zoals de regen een huis met slechte dakbedekking binnendringt, zo dringt passie een onontwikkelde geest binnen. Zoals de regen een huis met goede dakbedekking niet binnendringt, zo dringt passie een ontwikkelde geest niet binnen. Zacht slapen de wijzen die niet gebonden worden door vrouwen, die altijd in de gaten gehouden moeten worden en bij wie waarheid zelden voorkomt. Wij hebben jou gedood, Kama. Wij zijn jou nu niets meer verschuldigd. Nu gaan wij naar het Nibbana, waar geen verdriet is. Die om welke reden dan ook met gewelddadig handelen mensen hinderen, die ruwe lieden zullen op dezelfde manier worden behandeld, want hun karma verdwijnt niet. Welke handelingen mens ook doet, goed of kwaad, hij is daarvan de erfgenaam, van welke handeling hij ook maar verricht. Dagen en nachten gaan voorbij, het leven wordt beëindigd. De levensduur van stervelingen komt tot een einde, als het water in kleine beekjes.
Dan zei je net dat het beeld van de vrouw nogal negatief is. Dat is eigenlijk raar als je bedenkt dat er natuurlijk veelvuldig sprake van de leer van Boeddha. En de leer van Boeddha was, neem ik aan, maar daar weet u meer van, natuurlijk niet zo vrouwvijandig als uit sommige van deze verzen blijkt.
Ja, de Boeddha heeft in feite gezegd dat die weg tot inzicht voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk is en dat vrouwen dezelfde mogelijkheden hebben om dat punt van bevrijding te bereiken. Bij de Tera's heeft dat denk ik ook te maken met hun ascetische leven van voor intreden in de boeddhistische orde. En ja, in feite geven ze daar natuurlijk ook een beetje hun zwakte mee aan, want ze voelen zich bedreigd. Dus ze hebben op een gegeven moment wel, als ze vrouwen ontmoeten, een soort strijd met zichzelf of een strijd om dat celibaat te behouden. En dan ja, zie je toch vaak dat het eigen probleem als het ware geprojecteerd wordt op die vrouw. En die vrouw wordt dan als de grote verleidster gezien. Afgezien van het feit natuurlijk dat in die periode in India de positie van vrouwen niet zo denderend was. De traditionele opvatting in die periode was dat een vrouw in feite haar hele leven, als het ware, ja, onder mannelijke dominantie moest blijven. Ja, dus in de jeugd van de vader, later van de echtgenoot en in de ouderdom van de zoon. Dat heeft onder andere te maken met ja, een soort verdediging van de masculine samenleving. Vooral de vrouwelijke vruchtbaarheid moest ja, in onder controle van de mannen blijven. Dat was de grote angst dat dat uit de hand zou lopen.
En speelde ook het kinderen krijgen een rol qua zonen en dochters?
Ja, een zoon is zeker in de hindoe-opvatting ja, noodzakelijk voor de voortzetting van de familie. Dochters trouwen uit het huis. Vaak ook werd de geboorte van een meisje nou bijna verzwegen. Dan zei men, er is niemand geboren. En dat kwam ook terug bij de manier waarop de teri's praten over hun leven. Dus dat onderworpen zijn aan een autoritaire vader, een mishandelende echtgenoot, dat soort thema's kom je dus tegen bij de verse van de vrouwen. En het kinderloos blijven voor vrouwen, dat was maatschappelijk gezien ongeveer rampzalig. En dat komen we ook tegen bij die teri's. Dus iemand die geen kinderen heeft, die heeft geen verzorging op de oude dag. En ja, die is afhankelijk van bedelen. Dus je ziet ook dat veel vrouwen in zo'n situatie, maar ook bijvoorbeeld in een situatie van mishandeling in het huwelijk, dat als eerste motief hebben om in die boeddhistische sangha in te treden.
En wat is over het algemeen het motief van mannen om in te treden?
Ja, die weg van bevrijding. Dus een bepaalde vorm van ascetisch leven, waar men over het algemeen al aan gewend was. Bij sommigen zie je ook dat er een soort keerpunt in hun leven wordt beschreven, waardoor men die keuze maakt. Vaak een traumatische gebeurtenis. Maar bij de meeste is het eigenlijk ja, een logisch gevolg van een manier van leven die men al kende. En als het ware voortzetten binnen de boeddhistische gemeenschap. Maar ook daar zie je heel veel beschrijvingen dat men daar problemen mee heeft. Een groot verschil tussen andere bestaande religieuze groeperingen en de boeddhistische in die tijd was dat de Boeddha ook nadruk legde op het belang van zorg voor de leken, pastoraat. Dus je wordt als het ware als monnik onderhouden door de lekengemeenschap. En dan moet je wat voor terug doen. En bij heel veel is dat gewoon niet gelukt. Die zagen daar geen kans voor. Die trokken zich absoluut terug in de eenzaamheid.
Ze was een edel raspaard, zijn staart omhoog, de manen in de wind, probleemloos galoppeert. Zo gaan mijn dagen en nachten voorbij, probleemloos. Een geluk dat niet materieel is, is bereikt. Als hij lui is, een veelvraat, een slaapkop, die zich omdraait in bed als een groot varken onder de invloed van slobber, gaat die dwaas telkens weer in een baarmoeder. Waterbouwkundigen leiden het water. Pijlenmakers buigen de punt van de pijl. Timmerlieden buigen hout. Degene met een goede gelofte temmen zichzelf. Er is bij mij geen angst voor de dood. Er is geen hang naar het leven. Het lichaam zal ik van mij afwerpen, bewust en in aandacht. Ik heb geen angst voor de angst. Onze leraar is bedreven in wat de dood overstijgt. Waar er geen angst overblijft, die weg bewandelen de bhikkhus. Bosjes, lang gras, riet, wortels, grassen en moerasplanten met bloemen. Met mijn borst zal ik ze opzij schuiven in de beoefening van eenzaamheid.
Vrouwen leven toch meer in de gemeenschap. Ja. In die verse merk je ook dat ze bijvoorbeeld veel meer delen.
Ja.
Dat ze samen praten over het waarom en vroeger en zo. Bij mannen is dat minder.
Ja.
Hoe komt dat?
Bij mannen is dat veel minder. Die trok zich echt terug, althans een groot gedeelte. Maar bij de vrouwen was natuurlijk ook een probleem van het rondtrekken en alleen op een eenzame plaats leven. Dat kon behoorlijk gevaarlijk zijn. Dus de regels verboden vrouwen eigenlijk om ver weg alleen te gaan leven. Dus dan krijg je al veel meer dat ze toegankelijker zijn voor leken. Dat dus vrouwen ook veel meer in die pastorale zorg terechtkwamen dan de mannen die zich echt absoluut konden terugtrekken. Dus dat was ook gewoon een gevaarlijke situatie. Een vrouw alleen in de jungle.
Wat is de functie van diverse tegenwoordig nog bijvoorbeeld in Azië? Heb je daar een idee van?
Ze worden heel veel geciteerd. Veel boeddhisten in Azië, maar ik denk ook wel in het Westen, kennen gewoon sommige van de Thera's en de Theri's die hier een vers over schrijven met naam. Die zeggen van, kijk, vergelijk dit nou eens met de Theri, ik noem maar wat, Jivaka. Of de monnik Buddha. En dan weet iedereen, dan kent iedereen dat verhaal. Hoewel sommige versen niet veel informatie geven over hun leven, zijn er wel commentaren geschreven waarin je hele levensgeschiedenissen terugvindt. Dus die levensgeschiedenissen, die kennen mensen ook.
Dus je kunt wel zeggen dat het een soort gemeen goed is?
Ja, voor veel boeddhisten wel, ja. Ja. Juist omdat ze zo aanspreken, omdat ze zo, ja, als het ware vanuit het hart geschreven zijn. Hè? En ja, men vindt altijd wel een vers wat op het eigen probleem of het eigen leven slaat. En van kijk, die heeft dat ook meegemaakt. Toen, hè? En dan moet natuurlijk bijgezegd worden dat deze Thera's en Theri's volgens de traditie allemaal arhat zijn geworden. Dus bevrijd, verlicht, verlost, wat je noemen wil. Dus ja, ook kan zeggen, een soort heiligen, waar men zich graag aan spiegelt ook.
Nou is in al die versen vaak aan het einde van het vers sprake van dat ze verlicht zijn. Soms al, wat ik vreemd vond, binnen zeer korte tijd, of iemand binnen 7 dagen of zo. Maar dat even daar gelaten, er is ook één mooi vers van iemand die ook zegt van, dat hij, wat moet ik nu in het woud? Want in feite hij is verlicht en wat nu?
Nou, de meesten blijven in het woud, zou je kunnen zeggen. Sommigen kiezen wel voor gemeenschap, maar gaan daar ook heel kritisch mee om. Dus in een grotere groep leven, dat kom je ook vooral bij de Thera's tegen. Dat men al snel ook kritiek heeft op laksigheid, het overnemen van gebruiken van andere religieuze groeperingen. Dus het, ja, men dan noemt het onzuiver worden eigenlijk van de boeddhistische praktijk. Maar de meesten zullen toch echt, hebben toch echt, althans in deze verse, de meeste van die mannen hebben echt gekozen voor het toch blijven in het woud.
Uit ouder worden zal ik maken wat niet ouder wordt. Uit hitte wat koel is. De hoogste vrede, het onovertroffen tot rust komen. Het is goed te luisteren. Het is goed te handelen. Het is altijd goed zonder huis te leven. Vragen naar het doel, bedreven handelen, dat is de ascese voor iemand die niets bezit. Degene die ziet, ziet wie ziet en wie niet ziet. Degene die niet ziet, ziet nog wie ziet, nog wie niet ziet. Als zij uit het leven gaan, vallen zij in lagere vormen van bestaan. Gevallen en begerig komen zij weer tot een nieuw bestaan. Gedaan is wat gedaan moest worden. Genoten is wat genoten moest worden. Door geluk is geluk bereikt.
Wat me ook opviel, wat volgens mij ook een duidelijk verschil is, dat veel vrouwen toch kiezen vanuit een soort ellendig leven daarvoor. En er zijn ook een paar versen van prostituees bijvoorbeeld. Terwijl prostituees hadden in feite toch vaak een aardige culturele opleiding, zou je bijna zeggen.
Nou, er wordt wel onderscheid gemaakt tussen prostituees of hoeren en courtisanes. Dus courtisanes waren echt heel hoog ontwikkelde vrouwen. Daar draaide eigenlijk het hele culturele leven draaide om hun. Die verdienden ook idioot veel. En er is er één die zegt van nou, ik verdien net zoveel als alle inkomsten van de stad Kashi, dus Benares, Varanasi. Velen hadden ook relaties met hooggeplaatste vorsten. Ambapali bijvoorbeeld had een zoon van de koning van Magadha, dat was dus de vader van haar kind. Die zoon overigens ook monnik geworden. En ja, dat was een groep zeer invloedrijke vrouwen. Daarnaast heb je de vrouwen in de huizen van lichte zeden, zou je kunnen zeggen. En die zijn er gewoon alleen maar op uit om geld binnen te krijgen van mannen. Dus daar speelde die cultuur niet zo'n rol. Er is overigens wel een hele discussie op een gegeven moment ook. Dat is bijna op het eind van het leven van de Boeddha, dat hij een uitnodiging voor Dana, dus aanbieden van maaltijd aan monniken bij Ambapali, dus die courtisanen, dat neemt hij aan. En dat geeft toch wel een schok in de stad. Dus de jonge mannen van de stad die gaan naar Ambapali toe, die proberen haar eerst om te kopen. Dus ze zeggen van nou, we willen die uitnodiging wel overnemen, want we vinden het ongepast dat de Boeddha en de monniken bij een courtisanen op bezoek gaan. Dat weigert ze, en ze is ook heel erg trots erop dat de Boeddha wel wil komen. En dan heb je nog eventjes zo'n passage dat die jonge mannen haar gaan uitschelden. Dus voor Amba Kaya. En dus Amba Pali betekent letterlijk opzichter van mango's. Dat is haar naam. En noemen ze haar Amba Kaya, dat is mango lichaam. Dus nou ja, bij een mango vorm kan je er wel iets voorstellen. En dat zou eventueel ook in Pali een soort woordspeling kunnen zijn op Ambaka. Dat betekent inferieur. Dus ja, het speelde wel in die maatschappij. En sommigen gaan er ook heel duidelijk. Er is één, zullen we zeggen, hoertje. En die zegt op een gegeven moment: goed doordacht heb ik dit lichaam versierd om met dwazen mee aan te trekken. Zo stond ik bij de deur van het hoerenhuis als een jager die een strop heeft uitgezet. Dus haar opvatting over mannen waren ook niet al te positief, zou je kunnen zeggen.
Speelde nou eigenlijk in de vrouwengemeenschap ook de achtergrond van de vrouw een rol? Was daar ook weer een soort, zeg maar, standsverschil?
Wel voor intreden. Er zijn dus vrouwen van heel verschillende achtergrond. Van de meest lage kasten, een meisje wat geld verdient door water te halen voor een rijke dames, dus die loopt allemaal op en in een rivier. Tot prinsessen. Er is alleen één verschil. Op het moment van intreden spelen standen en kasten verschillen niet meer. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Hoewel het soms nog wel doorwerkt in de manier waarop men met elkaar omgaat, is het absoluut verboden. Omdat dat binnen de sangha, dus als men monnik of non is geworden, om dat een rol te laten spelen.
Het thema onthouding is van groot belang. Onthechting, celibatair leven, et cetera, et cetera. Was het dat zij daardoor, door dat streven, toch een soort speciale plek hadden? Hoe zagen zij dat zelf?
Ja, zagen zij zichzelf anders? Ja, in zekere zin zag de omgeving ze anders, omdat ze monnik of non waren. Dat geeft een bepaalde status binnen de boeddhistische gemeenschap. Bij de mannen kom je wel, dus nou ja, dat waar ik net ook over had, hè? Het overwinnen van trots is een heel belangrijk thema wat bij die mannen vaak voorkomt. Dat komt bij die vrouwen bijna niet tegen. Dat zou ongetwijfeld daar ook wel mee te maken hebben. Ja, dat is bijvoorbeeld een monnik die dus echt loopt te mopperen dat hij bij de bedelronde niet zulke lekkere hapjes gekregen heeft, want zegt hij, daar had ik recht op. Dus dat soort signalen kom je ook wel tegen. En maar over het algemeen, nogmaals, er zit wel wat nuance in, maar kan je zeggen dat de mannen veel meer het idee hebben van, als monnik ben ik vereerenswaardig. En daarmee ook een soort van, heel sterk afwijzen van mensen die niet die stap gemaakt hebben en die in de samenleving willen blijven. Terwijl bij die nonnen veel meer een uitwisseling te vinden is met de samenleving.
Wil het ook zeggen dat er vanuit de samenleving de monniken zeg maar meer respect kregen dan de nonnen?
Ja. Dat is duidelijk. Ik bedoel, dat is hier niet zo vreselijk duidelijk, maar dat is gewoon historisch in de geschiedenis van het boeddhisme altijd zo geweest. Dat de monniken veel meer respect kregen, ook veel meer gaven kregen dan de vrouwen.
En tot slot, wat is uw motivatie geweest om deze verse te vertalen eigenlijk?
Nou, ik denk in eerste instantie omdat het zo direct en in eigenlijk soms heel moderne taal ook vertelt over wat mensen bezighoudt en waarom ze die stap genomen hebben, hoe ze dat beleefd hebben. En ja, het zijn gewoon ontzettend sterke versen. En het is ook vaak uit het hart geschreven, waarbij men ook zijn eigen kwetsbaarheid beschrijft en de problemen beschrijft. En in die zin is het heel uniek materiaal, wat je elders in de Pali Canon niet zo sterk formuleert als hier tegenkomt.
Je hebt ongetwijfeld ook wel een of meer favoriete verzen. Zou je er eentje voor willen lezen?
Ja, dat is een van de vrouwen. Vasiti of Vasetti wordt ze genoemd. Een Brahmaanse geweest volgens de commentaren. Maar die beschrijft dus hoe zij in contact komt met die boeddhistische leer. Vanuit verdriet. Gekweld door verdriet om mijn kind. Mijn geest verward, buiten mezelf, naakt. Met verwarde haren zwierf ik rond. Ik leefde op vuilnishopen, op begraafplaatsen, langs de wegen, 3 jaar lang, gekweld door honger en dorst. Toen zag ik hem, de goedgaande, op weg naar de stad Mithila. Hij die de ongetemde temt, de volledig verlichte die niets vreest. Ik raadde mijn verwarde denken bijeen en ging naar hem toe om hem te vereren. En hij, Gautama, leerde mij de leer uit te medelijden. Toen ik van hem de leer had gehoord, trad ik in het huisloze leven. Ik legde mij toe op de woorden van de leraar. Ik realiseerde die toestand van geluk. Al verdriet is uitgeroeid, verdwenen, bij deze beëindigd. Want ik begrijp nu de oorzaak van het ontstaan van verdriet.
U luisterde naar een gesprek van Sylvia Botnar met professor Ria Kloppenborg van de Universiteit Utrecht over haar vertaling van de Thera Therigatha. Verzen van monniken en nonnen uit het vroege boeddhisme. Het boek is verschenen bij uitgeverij Asoka. Dank voor het luisteren en tot over 14 dagen.